Een hele goede morgen allemaal, broers en zussen, gasten, luisteraars thuis of ergens anders. Van harte welkom in deze dienst. We hebben een blijde mededeling. In het gezin van broeder en zuster Gert-Jan en Mirjam de Stichter is afgelopen woensdag een zoon geboren. En zijn doopnaam zijn Sepp Boas. En ze noemen hem Sepp. Dat is wijk Noord 10. Mijn geluid valt weg? Nee, mijn geluid valt niet weg. En ik heb Gert-Jan al zien zitten. Ja, van harte, gefeliciteerd. Alles goed? Alles goed, mooi. Nou, sterkte. Vorige week is bij vergissing meegedeeld dat het heilige avondmaal op zondag 25 september gevierd zou worden. Die viering is verplaatst naar zondag 2 oktober. Vanmiddag dan is er een doopdienst. Dan zullen er 3 kinderen gedoopt worden. Eerst zullen Edwin de Boer en zijn echtgenote Aafke ten Brinke belijdenis van hun geloof afleggen. En ze hebben de doop aangevraagd voor hun dochter Renske. Broeder en zuster Corné en Annette Rood hebben de heilige doop aangevraagd voor hun zoon Ruben. En broeder en zuster Henk en Suze Kuiper voor hun zoon Joël. Dan nog de collecte. Dat zijn er 2 vandaag. De eerste is bestemd voor de Theologische Universiteit en de tweede voor Villa Klarendal. Vanmorgen gaat voor dominee Gert Hutten en vanmiddag dominee Jan Haan. Oh, en ik heb nog een extra mededeling. Aanstaande vrijdag gaan Maarten Engberts en Mariska Mainaken trouwen. Hun huwelijk zal ingezegend worden in Middelburg. Die dienst begint om 7 uur. En in die dienst zal dominee Gert Hutten voorgaan. Dan wens ik u een gezegende dienst.
Hier hebben we er nog één. Ik bouw mezelf even in. Goedemorgen nogmaals, broeders en zusters. En jongens en meisjes en kinderen en alle gasten in ons midden, van harte welkom in deze dienst weer. En we hopen dat we met elkaar een mooie en feestelijke dienst mogen beleven. We zitten midden in een startweekend met de gemeente. En er zijn al allerlei activiteiten geweest. Gisteren of vrijdagavond was er een borrel. Georganiseerd door de studentenvereniging. Dat was heel erg gezellig. Leuk cabaret. En gisteren was er een sportdag, een zeskamp. Ook een hele leuke dag met een Amerikaanse maaltijd. En nu gaan we ook weer verder met het startweekend. Want we maken een start met een nieuw seizoen. En het thema is het jaarthema voor dit jaar. Kerk zijn zonder gebouw. Dus daar gaan we over nadenken. Kerk zijn zonder gebouw. We gaan eerst, zoals we dat altijd doen in de dienst, ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar een aantal liederen te zingen. En dan zingen we eerst Ik hef mijn ogen op naar de bergen, opwekking 640. En daarna zingen we geloofbelijdenis. Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed aard en hemel heeft geschapen. Vorm en kleur in overvloed. Laten we gaan staan.
zoon of door man. U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Waar wil mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. En hulp is van u, Heer. Thank you.
mogen met elkaar onze afhankelijkheid naar God toe uitspreken. Wij geloven dat God de aarde heeft gemaakt en dat God ons allemaal heeft geschapen en gemaakt. En God kan niet loslaten wat hij is begonnen. Hij is de voltooier, hij is de afmaker. En hij zal altijd trouw blijven. En van hem zijn wij in alles helemaal afhankelijk. Dat mogen we eerst belijden met elkaar. Wij geloven ook dat God midden in het leven aanwezig is. En we mogen meer en meer met elkaar iets van zijn aanwezigheid zien. Want hij is er en hij doet grote dingen. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor jullie. En vrede. Van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Zullen we gaan bidden met elkaar? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier in de kerk op deze zondagmorgen weer bij elkaar mogen komen. Dank u wel, Vader, dat we met zoveel mensen hier mogen zijn. Dank u wel voor alle gasten in ons midden. En dank u wel voor alle broeders en zusters dat we met elkaar een familie mogen vormen. Vader, wat is het goed om hier te zijn. Wat is het heerlijk om met elkaar te zingen. Dat we echt vandaag weer naar u willen kijken. Onze ogen willen opheffen naar u. Naar boven willen kijken en daar onze hulp willen verwachten. Vader, er is niets beters dan dicht bij u te zijn. Er is niets beters dan dicht bij u te schuilen. En we mogen hier komen, Vader, met ons verdriet. En we mogen hier komen met onze leegte. We mogen hier komen met onze vraag. Vader, en u kent dat verdriet en u kent onze zorg. Als we bericht hebben gehoord over lieve familie die ziek is. Als we geschokt zijn door het overlijden van een geliefde. Als we blij zijn en feest hebben gevierd met familie gisteren. Vader, met al die emoties, met al die dingen zijn we zo goed af als we dicht tegen u aankruipen. En dicht bij u zijn. Want u bent een God van dichtbij. Een God van nabij. En Vader, we willen vandaag uw aanwezigheid weer opzoeken in ons leven. En we willen gaan zien dat u er bent. We willen meer van uw grootheid zien. Dat is ons grote verlangen, dat we zien dat u een heerlijke, fantastische God bent. Ook een heilige God waar we niet mee moeten spotten. Vader, wat slaat u vaak onze zelfgemaakte zekerheden weg. En dan komen we in een woestijn in ons leven. En dan in die woestijn mogen we opnieuw leren waar we de zekerheid mogen zoeken. Dicht bij u. Vader, dank u wel dat u zich zo bekend hebt gemaakt. Dat u een God van dichtbij bent. U kwam naar deze aarde. Want u zag dat het ons niet lukt om naar u toe te gaan. En het lukt ons ook niet. Ook in de afgelopen week liepen we daar steeds weer tegenaan. Dat we weer ons eigen ding deden. Dat we weer vastzaten in onze eigen drukte. Dat we weer vastzaten in onze eigen zorgen. Maar u breekt vandaag dat allemaal open. En u toont ons een perspectief wat zo ver gaat. En u wilt onze drukte openbreken. En u wilt onze zorgen openbreken. Vader, u hebt zich bekendgemaakt als de God van dichtbij toen Jezus kwam naar de aarde. De God die naar ons toekomt, zo bent u. Ook vandaag zoekt u ons weer. U zoekt ons in deze dienst. En u zoekt ons hart. En u slaat de muurtjes om ons hart steentje voor steentje kapot. Omdat u niets anders wil dan liefhebben en liefhebben en liefhebben. U wilt dat die grote liefde van u, die heilige, brandende liefde, dat die ons zuivert en dat die ons heiligt. Vader, dank u wel dat we kerk mogen zijn met elkaar. Wat is dat fantastisch. Dank u wel dat we kerk mogen zijn midden in de stad, midden tussen de kroegen, midden in het uitgaanscentrum van Arnhem. Vader, en we hebben het verlangen dat het licht van u schijnt in de diepe duisternis in deze stad. En we hebben het verlangen dat we op onze eigen plekje een zuurdeeg mogen zijn. Een tegengeluid mogen laten horen. Een tegencultuur mogen vormen. Vader, dat we een muur mogen opwerpen tegen onrecht. Vader, wil u danken dat de geest er is. We hoeven niet te bidden om de geest. We moeten misschien wel bidden of onze ogen geopend worden. Want de geest is er en hij wil niets anders dan in ons wonen. Vader, was ons daarom schoon in het bloed van Jezus. Vergeef onze schuld. En vergeef onze zonde. En vergeef onze tekortkomingen. En vervul ons met uw geest. Dat we mogen merken dat uw kracht aanwezig is in deze dienst. Dat we mogen merken dat we verfrist worden en opgebouwd. Dat we echt krachtig weer naar huis mogen gaan. Opnieuw gesterkt in ons verdriet en in onze pijn. Opnieuw blij gemaakt. Opnieuw gevuld door uw grootheid. Vader, zegen deze dienst. Wilt u iedereen zegenen die iets te doen heeft? Wilt u de organist en de pianist zegenen? Wilt u de koster alles geven wat hij nodig heeft om alles goed te laten verlopen? Wilt u ook zijn bij de kinderwerkers die straks weer de kinderclubs gaan leiden? Wilt u zijn met degene die de oppas verzorgen? Degene die welkom heten? Wilt u zijn bij het gebedsteam die klaar staat om straks ook met mensen te bidden? Vader, wat is dat geweldig om te bidden. Om u op te zoeken. En u luistert en u luistert en u luistert. En u neigt uw oor naar ons. U buigt naar ons af. Want u wilt alles horen. Ook als we nauwelijks kunnen spreken. Als we het eigenlijk niet eens kunnen verwoorden. Vader, wat bent u groot. Wat bent u mooi. Verhoor ons gebed. En aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. We gaan eerst een kinderlied zingen. En dat is het lied Hij is groot en geweldig. Dat hebben we ook al gehoord net. God is een grote God en een geweldige God. En nadat we dat kinderlied gezongen hebben, mogen de kinderen van groep 1 tot en met 3, denk ik, hè? Mee naar de kinderbijbelklas. En mee met de leiders van de kinderclub. Mee met de leiders van de kinderbijbelklas, groep 1, 2 en 3. is dit. Veel plezier, hè? En ik nodig jullie uit om te lezen met mij uit Gods woord. En we willen vandaag Gods woord laten spreken uit Jeremia 7 en 1 Petrus 2. Dus Jeremia 7 en 1 Petrus 2. Het thema is dus kerk zijn zonder verbouw. Dat is het jaarthema voor dit jaar. Ik zal straks wel even iets over uitleggen hoe we dat gaan doen. Maar we gaan eerst over lezen. Het is wel een beetje een pittig stukje proza, zeg maar, wat we gaan lezen uit de Bijbel. Uit Jeremia. Laten we maar eens gaan lezen. Jeremia 7, vers 1 tot en met 14. Straf voor Juda's godsdienstige praktijken staat erboven. De Heer richtte zich tot Jeremia. Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap. Ja? Jeremia 7. Ja? Ik heb misschien een andere Bijbel, ik weet niet, maar. Ja? Het kan zijn dat ik de verkeerde vertaling heb. Jeremia 7. Nog een keer. De Heer richt zich tot Jeremia. Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap. Luister naar de woorden van de Heer, Judeërs. Luister, jullie die door deze poort naar binnen gaan om de Heer te vereren. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedrieglijke leus. Dit is de tempel van de Heer. De tempel van de Heer. De tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, en in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Dus dat geldt ook voor nu, hè? Dus zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal jullie niet baten. Hè? Die bedrieglijke leus is dus, wij hebben de tempel, dit is de tempel van de Heer. Jullie stelen en jullie moorden en jullie plegen overspel en mijnheid en branden wierook voor de Baal en lopen achter andere goden aan die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruwelijke daden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel. Het huis waaraan mijn naam verbonden is met de gedachte, ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen. En zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. Nu dan, spreekt de Heer, omdat jullie al die gruwe daden plegen, en ik telkens weer tot jullie gesproken heb, maar jullie niet hebben geluisterd. Omdat ik geroepen heb, maar jullie niet hebben geantwoord, zal ik met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is, en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Zover. En dan lezen we ook een paar versen uit 1 Petrus. 1 Petrus. Beginnen we iets eerder dan op de schermen staat. We beginnen bij hoofdstuk 1, vers 22. Dus 1 Petrus 1, vers 22. Dan staat dit. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. En het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt nooit bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. En voor wie hij niet op vertrouwen, geldt dit: de steen die de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich heeft verworven om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, maar nu bent u een volk. Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. En nu wordt zijn ontferming u geschonken. Er staat in de tekst: wij zijn een volk dat God zich heeft verworven om de grote daden te verkondigen van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis in het licht. En daar gaan we over zingen. We zingen Hoort een woord van eeuwig leven. Thank you. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geliefde broeders en zusters. Want dat zijn jullie van mij, mijn broers en mijn zussen. En daar wil ik vandaag maar weer even op richten wat dat betekent. Wij gaan met elkaar nadenken over die twee gedeeltes uit de Bijbel. En het eerste gedeelte is tamelijk schokkend. Jeremia 7. En het tweede gedeelte is ook schokkend, maar op een hele andere manier. Maar dat zal ik wel straks wel laten zien. Maar eerst even een paar opmerkingen over het jaarthema van dit jaar. Dit jaar is het jaarthema voor onze gemeente dus kerk zijn zonder gebouw. En dat doen we niet zonder aanleiding uiteraard. Ik wil daar iets over vertellen. In 2012, we weten niet precies wanneer, maar in 2012 dan moeten wij uit deze kerk, uit dit gebouw. Dat is tijdelijk. Want er is veel achterstallig onderhoud aan het pand en dat gaan we in één keer inhalen. Dat moet allemaal weer hersteld worden en we hopen dat het dan ook weer in zijn oude luister hersteld wordt, zeg maar. Dat is natuurlijk een spannende periode, want in die periode zijn we dus weg hier en wat moet je dan als je niet in je eigen kerk kunt? Spannende vraag. Wat moet je als je niet in je eigen kerk kunt? En ondertussen is de CVB heel hard aan de commissie van beheer is dat. Heel hard aan het werk om allerlei om te werken aan allerlei oplossingen. En ik zou jullie willen vragen, in ieder geval al willen jullie ook de commissie van beheer in jullie gebed ondersteunen. Want het kost enorm veel tijd en enorm veel aandacht om een goede oplossing te vinden voor die periode. En het is helemaal niet zo gemakkelijk in Arnhem. Dus het zou heel goed wezen dat we allemaal als gemeente bidden om wijsheid en bidden om inzicht. God, waar wilt u ons heen brengen straks? Dat is een mooie vraag. En wij hebben gezegd als kerkraad, we willen die periode, we willen deze komende periode ook gebruiken gewoon als een periode van bezinning. We willen weer eens nadenken over de vraag, daar zijn we al vaker mee bezig, maar we willen weer eens nadenken over de vraag van waarom zijn wij nou eigenlijk gemeente in deze stad? Wie zijn wij eigenlijk precies? Dat is wat we graag willen. Dus we willen nadenken over de vraag, waarom zijn wij kerk in deze stad? Wie zijn wij eigenlijk precies als gemeente? En daar hebben wij allemaal zelf ideeën over, maar wat zegt God daar vooral over in de Bijbel? En het is dus gewoon een periode van bezinning. En het is denk ik goed om je te bezinnen, sowieso over de vraag wie ben je. Volgende week ga ik preken, dan weet u dat vast. Over dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. Wie ben je? Gaat ook weer over die vraag, wie zijn wij? Wat is dat precies? Ja? Maar het is goed om dat gewoon even tot je door te laten dringen. Oké, straks hebben we even geen kerk. In ieder geval niet deze kerk. Ik vond het sowieso even een spannende gedachte, liet ik even bij mezelf toe. Stel nou dat wij even helemaal geen kerk hebben. Dus we zijn wel een gemeente, we zijn de koepelkerkgemeente, maar stel nou dat wij eventjes helemaal geen kerk zouden hebben. Wie zijn we dan? Wie zijn wij zonder gebouw? Dat is een spannende vraag, vindt u niet? Wie zijn wij zonder gebouw? En dan, dat dwingt ons dus tot de vraag van waarvoor dient dit gebouw eigenlijk hier in Arnhem? Waarom hebben wij een kerkgebouw? Waarvoor dient dat? En vrijdagavond was er een prachtig cabaret van Laurens Foekens. En Art van de Lucht, of Art van de Woude, sorry. Dus een prachtig cabaret van Art van de Woude en Laurens Foekens. En die hebben ook even met ons nagedacht over wat zou het nou betekenen als we een kerk zijn zonder muren. Wat zou het betekenen als er geen kerkgebouw zou zijn? Wie zijn we dan? En misschien, sommige mensen zullen dan het gevoel hebben, oh, ik zie echt duizenden mogelijkheden als we even geen gebouw hebben. En andere mensen zullen super bang zijn. Die zullen angst voelen. Dan zijn we helemaal niets meer. Wat moeten we dan? Ik kan niet naar Kuwait, ik kan niet naar de Koepelkerk. Waar kan ik heen? Waar kan ik heen? En ze lieten zien dat wij, dat was ook een heel grappig stukje cabaret, ze lieten zien dat wij heel vaak in de box denken. En Laurens deed dat letterlijk. Hij deed een doos over zijn hoofd. En dan vroeg iemand anders in die doos. Nou, dan moet je eens een keer proberen. Zeg maar met z'n tweeën in één doos over je hoofd. En dan met elkaar gaan praten. Dat is vrij snel een beetje benauwd, zeg maar. En Laurens liet zien dat wij nog redelijk vaak in de box denken, zeg maar. En misschien, zei hij, moeten we wel eens een beetje uit de box denken. Zonder stenen om je heen denken. Spannende gedachte, hè? Dus daar willen we gewoon eens even met elkaar mee bezig zijn. Nou, en als we daarover nadenken, wie zijn wij precies als gemeente? Wie zijn wij als mensen? Dan moeten we denk ik gewoon ook echt even teruggaan naar het begin. En daar ga ik volgende keer dus nog iets meer over zeggen, maar ik wil het nu al even aanstippen. Wie zijn wij precies? Nou, God leert dat wij, dat God ons heeft geschapen, God heeft ons gemaakt. En hoe heeft Hij ons gemaakt? Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat is het begin van alles. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Wij zijn gemaakt, zegt Jesaja dan in Jesaja 43, wij zijn gemaakt en geschapen en gevormd omwille van de majesteit van God. Kijk, wij zijn een beeld en wij zijn niet het origineel, maar wij zijn er wel om naar het origineel te wijzen. Een beeld wijst altijd naar het origineel. Daarvoor ben jij op deze aarde, om te wijzen naar het origineel. Wij zijn gemaakt op deze aarde om de heerlijkheid van God te laten zien. In deze wereld. En dan is verheerlijken meer dan zingen en aanbidden. Echt veel meer. Ja, dat kan zomaar dat je denkt, oh, we zijn lekker aan het zingen, wat maken we God weer groot. Maar God verheerlijken, God laten zien in deze wereld, dat is een manier van leven. En dat komt in allebei die gedeeltes die we hebben gelezen heel duidelijk naar voren. Het is een way of life, God verheerlijken, in alles wat je doet. En steeds spreekt de Bijbel over dat wij dat beeld zijn. Dat beeld is ernstig beschadigd. En de Bijbel leert dat er een nieuw beeld komt. Een tweede Adam, een nieuwe start van God. Het volmaakte beeld van God. Ja, over Jezus wordt gezegd, prachtige uitspraak. Hij is de afdruk van het wezen van God. Wow. Er komt een nieuw beeld. En er staat in de Bijbel, en de geest die komt in je werken om jou gelijk te maken aan dat beeld van Jezus. Waarom leven wij dus? Dat is een goede vraag. En er is helemaal niets mis met een kerkgebouw, hoor. En het is heerlijk om hier met elkaar tot rust te komen. En ik ervaarde dat net ook echt toen we met elkaar aan het zingen waren. God, dat we zongen, ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? En ik ervaarde dat toen we met elkaar ons geloof aan het beleiden waren. Dat ik echt denk van, het is werkelijk de beste plek waar wij kunnen zijn. En ik zie mensen met tranen en verdriet. En ik zie mensen die zich zorgen maken om hun broer of zus die ernstig ziek is. Waar moet je dan heen? Ik zie mensen die worstelen om hun huwelijk. En waar moet je dan heen? Dan ben ik zo blij dat we hier zijn met elkaar. Dat we hier met elkaar de nabijheid van God mogen zoeken en ervaren. Dat we iets van de heerlijkheid van God weer hier in de kerk mogen zien. En dat we weer mogen zien dat God echt zegt, jongens, luister, wat je ook denkt. Misschien denk je dat de hemel van koper is, maar de hemel is open. En ik zorg voor jullie en ik zie jullie en ik wil nabij zijn. En hier mag ik leren dat het licht van de zon schijnt van Jezus. En ik wil dan weer een maan worden die dat licht van hem weerspiegelt. En hier kom ik om rust te zoeken, om gevuld te worden, om geïnspireerd te worden, om troost te vinden, om houvast te vinden, om geborgenheid te vinden. Hier kom ik om te schuilen bij de Vader. Vandaag, nu. En ik kom hier niet, ik kijk, misschien sommige mensen die denken, nou, ik hoop dat die dominees mij weer even wat tools aanreikt, zodat ik thuis kan schuilen bij de Vader. Dat ik zo kan leren hoe ik kan schuilen. Nee, hier, nu wil ik met jou samen schuilen bij de Vader. Ik weet het even niet, ik weet niet waar ik heen moet. Kom maar, zegt God. Kom nu. Kom maar. En je zoekt allerlei antwoorden op allerlei vragen. En God zegt het, ik ben het antwoord. En ik heb het antwoord. En daarom staat hier dat woord centraal. Want het woord moet het doen. Maar, als je dan in de kerk geweest bent, vandaag, nu. Dan zegt God straks aan het einde van de dienst, ik stuur je weg. Dat zegt hij straks. Ik stuur je weg, ga dan heen. Dat staat, zet ik altijd in mijn liturgie, boven de zegen. Ga dan heen. God stuurt ons straks de wereld in. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, wat ik dan altijd maar noem, een soort dubbele bekering. Ik word hier weer bekeerd tot God. Maar ik moet ook weer bekeerd worden tot de aarde. Toch? Dat is zo belangrijk. Daarom stuurt God ons heen. En sommige mensen, heb ik al vaker gezien in de preek. Sommige mensen hebben volgens mij die tweede bekering nog niet meegemaakt. Dat je bekeerd wordt tot de aarde. Dat je bekeerd wordt tot de wereld, zeg maar. Dat je met alles wat je van God hebt gekregen die wereld ingaat. Dat wij op ons eigen kleine, soms piepkleine plekje de grootheid van God mogen laten zien. Daar gaat het om. Dus ik zend jullie heen. Hier vind ik rust. Hier vind ik nieuwe energie en nieuwe kracht. Maar jullie worden straks heen gezonden. Want dit is niet anders dan een uitvalsbasis, meer niet. En dan gaan we naar Jeremia en ik heb al gezegd dat het een ontzettend ontluisterend stukje is. En ontluisterend is een mooi woord, hè? Want God heeft ons fantastisch geschapen. Fantastisch gemaakt. God zegt, jullie zijn allemaal de kroon op mijn schepping. Ik heb jullie bijna goddelijk gemaakt. Maar wat zijn wij vaak ontdaan van onze glans. Wat zijn wij vaak als mensen ontluisterend, toch? Toch? Kijk in de spiegel en denk van, nou... Pff. Ik kan soms echt schrikken van mijn eigen karakter. Ik zie wel dat God aan me werkt. Ik zie dat God er is, dat God me vernieuwt. Ik kan er soms van schrikken. Dit zijn echt geen stralende mensen. Het is een volk. En om iets te zeggen over wat daar gebeurt. Dit is een volk met een dubbele moraal. Ze zitten zondags in de kerk. Ze gaan naar de tempel toe, zegt God. Maar moet je kijken wat ze door de week doen. Ze liegen en ze bedriegen. En ze hebben een dubbele moraal. En het is een ontzettend zelfgenoegzaam volkje. Die erg tevreden is met zichzelf. Die ook erg druk is met zichzelf. Ons kan niets gebeuren, zeggen ze. Wij hebben de tempel. Hoor je dat wel? Ons kan niets gebeuren, wij hebben de tempel. Wij hebben de waarheid. God is met ons, want wij hebben de tempel. Dat zeggen ze. En het volk Israël wordt daar keer op gewezen. En dan wordt het volk Israël in ballingschap gestuurd. En dan zitten ze daar in Babel. En dan nog zeggen ze tegen Daniël, ons kan niets gebeuren, want wij hebben Jeruzalem. En wij hebben de tempel. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Als Jezus aan het praten is met de Farizeeën. Wat zeggen ze? Wij zijn kinderen van Abraham. Ons kan niks gebeuren. Zeggen ze toch? Dat is dat geloofsautomatisme, zeg maar. Hè? Van, nou, ik ben er wel. Klaar. Allemaal wel goed. God vergeeft toch wel. Relax. Heel goed om te relaxen, maar kan ook heel gevaarlijk zijn, hè? Wij hebben de tempel, ons kan niets gebeuren. Het is een leus geworden, hè? Kijk maar in wat daar staat, hè, in Jeremia 7. Pak hem even bij. Ze hebben er dus gewoon een leus van gemaakt. Hè? Dat staat in vers 4. Vertrouw niet op die bedrieglijke leus. Dit is de tempel van de Heer. De tempel van de Heer. De tempel van de Heer. En vers 8. Maar jullie blijven maar vertrouwen op die bedrieglijke leus. En dat zal je niks baten. Wij hebben. Ik ga het niet invullen hoor. Ik ga niet zeggen wij hebben de koepelkerk. Dat zou geen goede toepassing zijn. Maar u voelt wel aan dat daar een soort... Daar kan iets in zitten waar we iets van kunnen leren. Want wat gebeurt er? Het gebouw keert zich tegen hen. Het gebouw heeft zich tegen de Israëlieten gekeerd. En stenen kunnen zich tegen jou keren. Dus een kerk kan fantastisch zijn. Een kerk kan tot zegen zijn. Maar een kerk kan jou ook... een gebouw kan zich ook tegen je keren. En dan moet je denken, hoe kan een steen zich nou tegen je keren? Ja, dat kan. Ja? Dat zegt Jezus al. Hij zegt, Jezus, ik ben de hoeksteen, zegt hij. Maar als ik niet de hoeksteen ben, dan struikel je over mij. Hé, een steen die zich tegen je keert. Hoor je hem? Zegt hij. En dan geven stenen een valse zekerheid. En zomaar kan een gebouw, en ik zeg maar even streed, ik zeg niet dat het hier zo is, maar dat kan wel gebeuren. Ik zie het veel gebeuren om me heen. De stenen kunnen valse zekerheid geven. En het gebouw kan zomaar een emmer worden die over het licht heen staat. De korenmaat waar Jezus het over heeft, die over het licht heen staat. Dan is het niet zo, zeg maar, dat er een beweging is naar buiten. Dan is er alleen maar een beweging naar binnen. Dan wordt het gebouw, zeg maar, een pakhuis van zout. Maar het zout wordt niet gebruikt. En dan vieren in dat gebouw mensen hun interne feestje. En dan wordt het heel muf en heel bedompt. En als je een intern feestje gaat vieren, ga je heel veel tijd overhouden. En als je heel veel tijd overhoudt, dan ga je discussiëren... over allerlei luxe dingetjes, zeg maar. Ja, en dan, sommige mensen denken dat, hè, die houden heel veel tijd over... en die zitten allemaal te discussiëren over dingen waarvan ik dat denk... daar hebben we helemaal geen tijd voor om daarover te discussiëren. We hebben het veel te druk met andere dingen. En dan zie je ook dat gemeentes dan vechtend over straat rollen. En je ziet dan maar weinig van Gods grote daden, hoor. Als je alleen maar in de kerk blijft zitten. Zie je heel weinig van Gods grote daden. En het geloof wordt dan ook niet concreet. En dan krijg je allerlei mensen die zeggen... hè? Ik vind het geloof zo vaag. Denk jij, logisch, als je niet in de wereld bent, dan wordt het geloof echt niet concreet. En dan wordt het uiteindelijk een tempel, een pand, leeg, met lege mensen. En dat is helemaal niets, zegt God. Dan is het een gebouw met lege mensen. En het is niets, want het gaat God om die mensen. En dan ontstaat er een gevoel van vervreemding. En ik vind het gevoel van vervreemding wel belangrijk, om dat eens even uit elkaar te trekken, zeg maar. Wat is vervreemding? Wanneer ontstaat vervreemding? Vervreemding ontstaat als jij steeds minder lijkt op God. Even belangrijk. Als jij steeds minder lijkt op God, dan ontstaat er vervreemding in je leven. He, want dan worden de mensen egoïstisch. En dan ontstaat er ook nog een keer vervreemding van elkaar. En dan voel je je ook vervreemd van God. Dan kom je in de kerk en dan denk je, hé, dat gaat niet over mijn leven. Want jouw leven is al zo anders geworden. En God die voelt zich dan ook vervreemd van jou. En dan zegt hij, jullie lijken helemaal niet op mij. Jullie lijken niet op mij. Zijn jullie eigenlijk wel van mij? En dan valt het volk uit elkaar en God en het volk vallen uit elkaar. Terwijl God zegt, ik wil een prachtig volk maken in deze wereld. Al in Deuteronomie zegt God dit. Jullie, zegt God, daar in Deuteronomie, jullie mogen tot een zegen zijn voor alle volken. In jullie, zegt hij, in jullie wil ik alle volken van deze aardbodem zegenen, staat al in Deuteronomie. En wat doet God dan? God is geprikkeld en God is boos, God is kwaad en God zegt, en ik vermorzel deze tempel. Ik sla deze tempel uit elkaar. Ik vernietig deze tempel. Want God slaat alle valse zekerheden uit handen. Doet hij steeds ook in mijn leven, ook in jouw leven. Als je bouwt op het verkeerde, slaat hij het jou uit handen. En God brengt ons wel vaker in een woestijn, hè? Dan zegt hij, jullie voelen je veilig in de tempel, maar jullie zekerheid is een stapel stenen geworden. En God die slaat die valse zekerheden weg, net zolang, totdat jij je schuilplaats zoekt bij God. Het kan soms heel lang duren, voordat je echt gaat schuilen bij God. Want je kunt overal je zekerheid gaan zoeken. Je kunt zelfs je zekerheid zoeken bij een computerspelletje. Weet je wel, met die balletjes. Ken je dat? Je kunt overal je zekerheid zoeken. Ja, ik weet even niet hoe het heet. Hoe heet dat? Sorry. Weet je wat ik het verrassende vind? Waarom is Jeremia zo belangrijk? Jeremia die lijkt op Jezus, hè? Dat vraagt de Heer Jezus aan Johannes, aan de apostel Johannes, of aan Johannes de Doper. Vraagt hij, hey, Johannes, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt Johannes, Jeremia. Dus Jezus lijkt op Jeremia. Jezus lijkt op Jeremia. En waarom lijkt Jezus op Jeremia? Wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus die gaat naar de tempel en die zegt, jullie hebben van mijn tempel een rovershol gemaakt. En wat is roven? Wat is roven? Roven is God van zijn eer beroofd. Voel je dat? God zegt, ik heb jullie gemaakt, zodat jullie mijn grootheid laten zien. En als wij anders gaan leven, dan laten we Gods grootheid niet zien. Dan beroven wij God van zijn eer. In de Bijbel staat in dat tekstje, zo is het altijd al geweest en zo zal het altijd zijn. Dus het is echt wel een belangrijke waarschuwing voor ons. Waar bouwen we op? Waar voelen we ons zeker? En zomaar kan het gebeuren, dat je je heel zeker voelt in stenen. Laten we daarom erover nadenken. Waarom zijn deze prachtige stenen er eigenlijk in deze stad? Waarom? Laten we eens gaan kijken naar 1 Petrus. Pak de tekst er maar even bij. 1 Petrus. Weet je, dat is zo'n Het is een heel bekend stukje over de levende stenen. Maar weet je, we moeten wel proberen dat goed te begrijpen. Want het begint bij hoofdstuk 1 vers 22. En daarin staat dat wij, dat God niets anders wil dan dat wij elkaar van harte lief hebben. Dat wij elkaar onvoorwaardelijk lief hebben. Dat wil God. Dus wat is God aan het doen? Waarom worden wij wedergeboren? Wij worden wedergeboren uit God, omdat God niets anders wil dan dat deze gemeente, dat deze kerk een familie is. God bouwt iets nieuws in deze wereld en hij bouwt aan een gezin in deze wereld. En jij hoort hier nu bij die familie. Dat is wat God wil. God wil dat wij onvoorwaardelijk met diepe liefde van onze broeders en zusters houden. Dat is wat hij wil. Daar bouwt hij aan. Dat is het nieuwe wat hij gaat brengen in deze kapotte wereld. Een nieuwe familie, een nieuw gezin. En het gaat dus in de kerk om liefde en niet om programma's. En het gaat in de kerk niet om functionaliteit, maar om relationaliteit. Niet om functie, maar relatie. En weet je, en ik kan het zo aan je vragen. Hè? Is deze gemeente voor jou een familie? Is dit voor jou een familie? Hou je van je broers en zussen? Weet je, het is zo'n kunst om met elkaar een hecht gezin te zijn. Zo lastig is dat. Wat is er in deze tijd, en ik maak me daar wel zorgen om. Wat is er in deze tijd veel vrijblijvendheid? Ik doe niet mee, want dat vind ik niet leuk. Ja, ik ga wel naar de kerk. Maar gezin, ja. Zou je dat zeggen, dat dit jouw gezin is, jouw familie? God zegt, de eerste relatie die er is, is de relatie met jouw vader in de hemel. En niet je relatie met, met wie dan ook. De eerste relatie is de relatie met jouw vader in de hemel. Dus komen dan ook eerst je broers en zus. Maar dat zouden wij nooit zeggen. Nee, die familie gaat niet voorop. Wij zijn Gods huisgezin, zegt de Bijbel. Wat is dat soms een gevecht, mensen, tegen de vrijblijvendheid in de kerk? Toch? Gevecht tegen de vrijblijvendheid. Van, ik ga er wel heen. Weet je wel, want hoe vaak kunnen we zomaar niet de kerk gebruiken als een, weet je wel, ik ga naar de kerk en we richten het een beetje in als een theater. En als die dominee moet echt supergoed preken, want ik moet vermaakt worden. Ik ben hier helemaal niet om jullie te vermaken. Kom op zeg. Dan ben je aan het consumeren, zeg maar. God zegt, dit is een familie. Ik bouw in deze wereld. Jullie worden wedergeboren om een nieuwe, hechte gemeenschap te gaan vormen. Relatie. En dat is lastig, hè, gezin zijn, hè? Toch? Zo. Ik kan zo een paar ouders naar voren vragen, maar wilt u even vertellen hoe dat is om gezin te zijn met elkaar? Dat is lastig. Zo. Dan moet je echt soms voor vechten om samen gezin te zijn, om van elkaar te houden. Om geen familieruzies te laten ontstaan. En het is echt een gevecht tegen, wat ik net al zei, een gevecht tegen vrijblijvendheid. En voor mij is het ook een gevecht om tijd. Een gevecht om tijd. Dat is de makker van deze tijd. Hè? Dat we zo druk zijn allemaal. We hebben nergens tijd voor. En het is... We zijn zo vol. En we hebben elkaar zo nodig. En ik heb het zo nodig om bij jou kwetsbaar te kunnen zijn en zwak. Want een vrucht ontstaat in kwetsbaarheid. Nergens anders. Kijk maar naar een moedertje. Die krijgt een klein kindje. En dat kindje dat groeit vanuit een heel kwetsbaar iets. Een vrucht ontstaat in kwetsbaarheid. En daarom heb ik nodig dat ik jou ontmoet en dat ik met je praat. En ik vecht om tijd, want ik heb het zo ontzettend druk. Ik heb geen tijd om familie te zijn. En dat is Gods passie. Hij zegt, jullie worden wedergeboren om samen in deze wereld een nieuwe familie neer te zetten. Dat is de kerk. Een familie. En die kan overal samenkomen hoor, een familie. Gebouw is dan niet zo belangrijk. Je bent een familie. Wedergeboorte creëert een familie. En Petrus gebruikt daar natuurlijk dat hele schokkende beeld voor. Het gaat niet om een gebouw, zegt hij. Wij zijn een levende tempel, zegt hij. Dat zegt hij. Je vindt God alleen maar in een levende gemeenschap. Zo. Je vindt God niet in een gebouw. Ja? Je vindt God in een levende tempel. Zo diep is dat. Als hier gemeenschap is, dan vinden mensen hier God. En dat zeggen ook heel veel mensen die nieuw zijn hier in de kerk. Die zeggen van, wauw, ik voel hier gemeenschap. Ik voel hier warmte. Daar wil ik bij horen. Dan hebben ze het helemaal niet over God en over Jezus. Daar hebben ze het over. Want waar is de vindplaats van God? In een levende gemeenschap. In de levende tempel. Waar vind ik God? Dat is toch een goede vraag. Fantastische vraag. In een levende tempel vind je God. Nergens anders. Oh, wat is het moeilijk om samen een familie te zijn. En wat spreekt God ons daarop aan? En wat hebben we het nodig om samen familie te zijn? Je draagt je verdriet niet alleen. Echt niet. En je draagt je karakter niet alleen. Weet je, God die weeft de relatie met hem en de onderlinge relatie weeft hij helemaal in elkaar. Maakt iets heel moois van. Een levende gemeenschap. En het zijn hele intense relaties. Daar bouwt God aan. God bouwt aan intense relaties. En dan zegt hij, laat je gebruiken als een levende steen. En dan zie ik dat echt voor me, zo'n levendige brok. Een levendige brok steen. En ik ben ook zo'n levendige brok steen met allemaal punten en allemaal hoekjes. En ik ben helemaal niet nuttig en bruikbaar. Nog niet. En dan gaat God, want hij is de beeldhouwer, weet je wel. Hij maakt je gelijk aan het beeld van God. Hij is de beeldhouwer. En dan bikt hij en dan plet hij en dan hakt hij en dan zaagt hij. Net zolang tot jij een steen bent die past in de muur. Hij zaagt de verkeerde dingen weg. Zo mooi is dat. Waar moet jij zijn om gebouwd te worden? Om opgebouwd te worden? Wil je even een training volgen of zo in het bedrijfsleven? Waar moet je zijn om opgebouwd te worden? God zegt, in mijn nieuwe familie. Daar gebeurt het. Daar is leven te vinden. God vormt mij en bikt aan mij en hij plet mij, zodat ik relaties aanga. Zodat ik niet alleen blijf staan. En ik vind dat soms lastig. Ik ben soms een ontzettende angelganger. Dan wil ik even niks met jullie te maken hebben. Sorry. En God zegt, en Gert, je hebt het zo nodig om vriendschappen te hebben. Gert, je hebt het zo nodig om eens even een lekker hapje te eten met mensen. Hij wil mij vormen zodat ik lief heb en relaties aanga. Zo wil hij mij vormen in deze wereld. En God die geeft je dan een plekje in de muur. En wat het mooie is van een muur, zeg maar, daar heb je stenen boven en daar heb je stenen onder. Jij bent een steen en er zit een steen boven jou en er zit een steen onder jou. Dus wat is een muur? Dit is een muur. Jij wordt altijd door iemand gedragen. En jij draagt altijd iemand. Dat is gaaf. Jij wordt altijd door iemand gedragen. Want er zit iemand onder je. Een steen. En je draagt ook altijd iemand. Want er zit iemand boven je. Een steen. Grappig, hè? Dat is een muur. En God wil dat wij in deze wereld een muur opwerpen tegen onrecht. Dat wil hij. Een levende muur. Dat zeggen we wel eens. Hè? We moeten een gebedsmuur aanleggen om mensen. Nee, we moeten een muur zijn tegen onrecht. Zo van de hele wereld doet het zo, maar wij doen het anders. Tegen cultuur heet dat. Ja, zo is met God met ons bezig. Hij bouwt een levende tempel. En dan kun je zo'n mooi gebouw hebben, maar het gaat om de levende tempel. Daar zijn we mee bezig met elkaar. En hoe kun je dan levend worden? Dat blijft altijd de hamvraag in de kerk, hè? Hoe word je levend? God zegt dit. Twee woorden. In het stukje staat heel duidelijk. Je kunt alleen maar bouwen als je vertrouwt. Bouwen kan niet zonder vertrouwen. Eerst vertrouwen en dan bouwen. Kijk, waar staat in de tekst? In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Eerst vertrouwen en dan bouwen. En waarom moeten we dan vertrouwen? Hier in de kerk is er één ding absoluut kostbaar en de absolute schat, dat is Jezus. Jezus zegt, ik ben het meest kostbaar. En wat Jezus doet, is ons zeg maar weer aansluiten op de bron van alle leven, op God. Dat doet Jezus. Hè? Jezus is het allerkostbaarste. Hij breekt die hemel open. Zodat God van alles kan geven aan ons. Zodat wij weer meer een beeld van God gaan vertonen. Zodat wij weer meer van de schoonheid van God laten zien in deze wereld. Eerst vertrouwen op de kostbaarste die er is, Jezus. Dan pas wordt er gebouwd. En dan kan ik nog van alles zeggen. Over wat, dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Een heilige natie. Ik denk, wat een visie heeft God op ons, hè? Vind je dat niet onvoorstelbaar? Wat een visie heeft God op ons? Jullie zijn een heilige natie. Een volk helemaal afgezonderd voor mij. Ik denk, hoe kan God dat zeggen, man? Kijk in de spiegel. Ik denk, heilig, heilig, hoezo? Je bent een nieuwe schepping, zegt hij. Kijk in de spiegel. Ik denk, nou, nieuw. En toch ben je het. En wij zijn vaak heel kritisch naar elkaar, hè? En soms dan kun je onderuit geveegd worden door één kritische opmerking van de ander. Toch? Ja, heel veel mensen zijn best positief, maar je krijgt één kritische opmerking en je wordt onderuit geveegd. En God is zo waanzinnig positief. Hij heeft zo'n briljante visie. En hij zegt, ik zie jou zo. Ik zie deze gemeente zo. En zo ga ik deze gemeente maken. Als een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. En hiervoor staat een muur. En die hebben jongens van het team gemaakt. Van het team wat het startweekend heeft georganiseerd. En in het startweekend hebben we nagedacht over een kerk zijn zonder muren. En in de komende tijd blijven we nadenken over wie zijn wij en wat wil God van ons. Het thema voor dit jaar. Wie zijn wij en wat wil God van ons. En deze muur blijft hier gewoon staan. En als u ideeën hebt, kunt u die erop prikken op die muur. Het is piepschuim. Kun je van alles op prikken. Dus we hopen dat die muur steeds voller komt te hangen met mooie ideeën die u hebt. Denk er maar eens over na. In 2012, even uit de Koepelkerk. Is dat een kans voor ons? Of is dat juist een bedreiging? Amen. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen. Sorry.
In Christus alleen.
zullen ranken volgroeien, vruchten van vrede, recht van bestaan. Zoeken tot wij zijn gevonden, waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? Met Christus alleen zijn wij eeuwig verbonden. Wijd ons in vrede, leid ons naar huis. Bron van leven, ons gegeven. Van leven en leven,
willen luisteren naar de kostbare wil van God. Die wil van God staat op heel veel plekken in de Bijbel beschreven. En ik wil dat nu doen door een stukje te lezen over volharding, houd stand. En ik nodig je uit om mee te lezen een stukje uit Efeziërs 6. Ik lees een paar versen uit Efeziërs 6 en er staat boven: volhard en houd stand. Soms best lastig om te volharden. Dat is een gevecht om een gezin te zijn. Dat is een gevecht om tijd te vinden voor de familie. Houd stand. Waar zoek jij je kracht? Daar gaat het over. Dus Efeziërs 6, vers 10. Ten slotte, zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen elkaar of tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten en de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid te kunnen zijn. Houd stand met de waarheid als gordel om je heupen. Want de duivel die zaait allemaal leugens. Met de gerechtigheid als harnas om je borst. Doe goed in deze wereld. Met de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Ga dan heen en maak mijn grootheid bekend. En draag boven al het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Ja, want de Satan die klaagt je aan. En de Satan zegt tegen jou: je bent helemaal niks. Je bent een loser. En het geloof zegt: God houdt voor mij. En alles is vergeven. God is voor mij. Dat zegt het geloof. En alles wordt bepaald door wat jij gelooft. Dus daarom is het geloof een schild. Draag als helm de verlossing. En als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. En bid ook voor mij. Dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig. Dat zeg ik maar tegen jullie. Bid ook voor mij. Dat mij de juiste woorden gegeven worden. Zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie. Waarvan ik een gezant ben. Ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Tot zover. We zingen een prachtig lied. Een tekst uit Habakkuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien. En dan zou er helemaal niks goed zijn in mijn leven. God is er. En hij zorgt voor mij. Gezang 34. En dat zingen we op een iets andere melodie. Maar dat hoort u vanzelf. gaan danken en bidden. Ik heb een heel aantal gebedspunten, ik ga ze niet allemaal noemen. Ik wil wel een paar noemen. Deborah Ophoff, die ligt in het ziekenhuis in Utrecht. Ze heeft een hele vervelende bacterie die haar heel ernstig verzwakt heeft. En waarschijnlijk luistert Deborah nu mee, hè? Ja? Dus we gaan haar allemaal even groeten, hè? Gewoon even namens ons allemaal groet ik jou, Deborah. Leuk dat je meeluistert in het ziekenhuis met ons. En we hopen echt voor jou dat het snel weer beter gaat. En we gaan zo ook voor jou bidden. Leuk dat ze meeluistert. Het is best wel lastig voor Deborah, want ze zou voor het eerst natuurlijk naar de nieuwe school. En het gaat weer iets beter, geloof ik, hè? Ja, gelukkig maar. Een hele vervelende bacterie. Mieke, je bent ook weer in de kerk. Fijn. En je bent geopereerd, geholpen aan je hart. En heel fijn dat je er weer bent. En je mailde mij dat je zo blij was dat je echt ervaren hebt dat God, dat jouw leven veilig is in Gods hand. En je bent ook erg blij met alle kaartjes die je van de gemeente mocht krijgen. Het is wel leuk om even te noemen. We zijn een familie samen. Anneke en Henk, van harte gefeliciteerd. 40 jaar getrouwd. En jullie hebben het gevierd met de familie. Gaan we God ook verdanken dat jullie dat mochten beleven met elkaar. Ties en Mago wil ik ook noemen. Ties en Mago die zijn gisteren opgeschrikt door een vreselijk bericht dat de vader van Mago is overleden. Na een heel kort en heftig ziekbed is hij overleden. En hij heeft best wel een zware tijd gehad, een moeilijk leven ook op het laatst. En we gaan voor jullie bidden in dit verdriet en in dit gemis. En God die is bij jullie en die zorgt voor jullie. Nou, er zijn nog meer punten, maar dat hoort hier in het gebed. Laten we gaan danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, wat bent u een bijzondere God. U hebt ons zo fantastisch gemaakt. Wat een idee had u met ons. U zei, jij bent de kroon op mijn schepping. En dan is het kapot. We zien die beschadigingen. Maar u gaat dat weer heel maken. Want u hebt een nieuw beeld gemaakt. Of u hebt uw eigen zoon gezonden. En zo wilt u ons maken door uw geest. En wat zien we dat vaak ook al in de gemeente. Dat zoveel mensen veranderd worden en meer op Jezus gaan lijken. Vader, en soms vind ik dat zelf heel confronterend. Want dan denk ik na, lijk ik wel op Jezus. Sta ik wel zo met mijn voeten in de wereld zoals Jezus daar stond. En daar willen we over nadenken in de komende tijd. Dat we echt willen gaan lijken op Jezus. Die altijd klaar stond. En we zijn mensen, we blijven gebrekkig. Maar toch is dat uw plan met ons. Dat we gaan lijken op Jezus. Vader, ik dank u voor zoveel mensen die liefde hebben in hun hart om door te geven. Dat zoveel mensen heel goed begrijpen dat ze hier mogen bijdenken. Om op hun eigen leefplekje, op hun eigen werkplekje, uw liefde uit te leven. Dat is gewoon ook al in het hart van heel veel mensen geland. En toch vinden we het ook moeilijk. Moeilijk om contacten aan te gaan met ongelovigen soms. Soms dan hebben we een veilige plek gecreëerd hier. En leer ons om een tegencultuur te zijn in deze wereld. Om voor de waarheid te gaan en de leugen te ontmaskeren. Vader, dank u wel voor al die godsmannen en godsvrouwen hier in de kerk. Geweldig is dat. Dank u wel voor alle mensen die passie hebben om in hun eigen gebied het evangelie uit te leven. Vader, we willen bidden voor de CVB die echt een enorme klus te klaren heeft. Deze kerk moet onderhouden worden en dat moet heel veel voor geregeld worden. Er moeten andere locaties gezocht worden en vader, we willen bidden om uw zegen daarover. En wilt u laten zien wat goed is? Vader, we hebben zoveel meer nodig dat we niet op onze eigen plannen bouwen. Maar dat we u vragen om inzicht en wilt u laten zien. Wilt u dingen gewoon op ons pad ook brengen, vader. U bent daar zeer in geïnteresseerd. Vader, geef dat wij dat als gemeente ook leren. Dat we ook moeten wachten soms. Dat u helderheid zult gaan geven. Vader, maak van ons zo een biddende en verwachtende gemeente. Vader, we willen bidden voor Deborah Ophoff die in het ziekenhuis ligt. En een hele vervelende bacterie heeft die haar heel erg verzwakt heeft. Vader, dank u wel dat ze nu meeluistert en we willen heel erg graag voor haar bidden. En we willen vragen, vader, wilt u Deborah weer helemaal genezen? We danken u dat het weer iets beter gaat. Maar vader, wilt u geven dat ze snel weer naar huis mag en dat ze weer sterk mag worden en lekker naar school kan gaan en leuke dingen kan doen. Vader, we willen danken dat Mieke weer in de kerk is, Mieke van Neerbos. Dat u haar zo gezegend hebt, dat u bij haar was bij de operatie. Dat u haar gespaard hebt. Vader, en wat weet zij zeker dat zij veilig is in uw hand. Dank u wel, vader, voor de liefde die zij van haar familie ook hier in de kerk mocht ontvangen. Dank u wel, vader, dat Kees weer thuis is. Kees van Dijk. We hebben een paar weken voor hem gebeden, want het ging niet zo goed met hem. Maar hij is nu weer thuis. En hij kan misschien zelfs komende week op vakantie. Vader, u hebt onze gebeden verhoord. U hebt genezing gegeven. Herstel gegeven. We willen danken samen met Anneke en Henk Voekens dat ze vorige week mochten vieren dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Wat een geweldig jubileum. Vader, dat ze maatjes zijn voor het leven en door dik en dun met elkaar zijn meegegaan. Dank u wel daarvoor, vader, voor alle geweldige zegenen die ze mochten ontvangen. U bent de God van alle genade en nou, die genade hebben ze gezien en die zien ze nog steeds in hun leven. Vader, bedankt u ook voor alles wat Anneke en Henk ook met hun huwelijk mochten betekenen, ook voor de gemeente. Niet alleen voor de gemeente, maar voor zoveel mensen om hun heen. Zij willen uw grote daden graag laten zien in hun leven. Dank u wel daarvoor. En zo lijken ze op u. En zo wordt uw beeld in hen zichtbaar. Vader, we willen danken samen met Mirjam en Gert-Jan de Stichter dat ze van u een gezonde zoon hebben gekregen, Sepp. Vader, wat kostbaar. U bent de schepper van het leven. En ook Sepp is gemaakt naar uw beeld. Hij lijkt op u, God. Wat een geweldig mooi wezentje. Met alles erop en eraan. Wilt u hem zegenen en geef Mirjam en Gert-Jan alles wat ze nodig hebben om Gert-Jan zo op te voeden dat hij Jezus mag leren kennen. Maar we willen bidden voor Maarten en Marisa die gaan trouwen aanstaande vrijdag. Wilt u hen een goede bruiloft geven? Wilt u dat zegenen? Maar we willen bidden voor Ties en Margot van der Wal. Gistermorgen is de vader van Margot toch nog heel plotseling overleden. Hij was ernstig ziek. Een heel kort en heel heftig ziekbed. Vader, wat is er dan een gemis en een leegte in je leven en een verdriet? Wat heeft hij ook veel meegemaakt op het laatst van zijn leven? Vader, wilt u bij hen zijn? Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen een perspectief openbreken? Want we mogen verder kijken dan dit leven. Over het graf heen, zo de hemel in, naar het eeuwige leven. Vader, we willen bidden voor de start van het nieuwe seizoen. Want we hebben nu startweekend. Van alles draait alweer, maar we gaan starten. En de Alpha-cursus is begonnen deze week. Weer 16 aanmeldingen. Fantastisch, vader. U hebt dat mensen in het hart gegeven. En de marriage course gaat draaien, want we willen zo graag ook bouwen aan onze huwelijken. Vader, wat is dat nodig? En wilt u mensen in het hart geven om die investering ook te doen? Vader, we willen danken ook samen met de organisatie van het startweekend. Dat het zo'n fantastisch team was die zoveel werk heeft verzet. Vader, wat hebben ze veel gedaan om een leuke avond te organiseren. Een leuke borrel. En wat was het gisteren gezellig en leuk. Een prachtige zeskamp met een schitterende stormbaan. Dat hebben ze allemaal geregeld en u gaf hen daar energie voor. Dank u wel daarvoor. Maar we willen bidden voor het jeugdkamp. Volgende week dan gaan de jongeren op kamp allemaal. En dat wordt een hele leuke tijd. En we willen bidden om uw zegen. Wilt u er zijn? En wilt u iets van uw grootheid ook laten zien aan alle jongeren? Dat ze mogen genieten van elkaar. Dat ze gezellig mogen hebben. Vader, wilt u ook geven dat wij ook daarvan genieten als de jongeren blij zijn en het goed hebben? Vader, we willen bidden voor de themaavond over vergeving. Wat kan schuld ons belemmeren? Wat is het soms moeilijk om anderen te vergeven? Of wat is het erg als anderen jou niet willen vergeven? Vader, geef mensen in het hart om belemmeringen op te ruimen. Als je niet kunt vergeven, Vader, geef dan dat we elkaar mogen helpen om te leren vergeven. Vader, we willen bidden, samen met Leen Voogd en zijn vrouw en zijn familie. Dat ze gisteren mochten vieren dat de ouders van Leen 70 jaar getrouwd zijn. Wat een ongelofelijke tijd. Dat hoor je toch ook zelden. Adrianus en Adriana Voogst heten ze. Boven de 90 allebei. 70 jaar getrouwd. Grootouders van Petra en Karin, vader die ook hier in de gemeente zitten. Dank u wel voor al die zegen die zij mochten ervaren. Dat ze dat gisteren mochten vieren. Vader, we willen bidden om een zegen over de doopdienst vanmiddag. Wilt u dat een mooie dienst laten zijn? En het sacrament is er ook om ons geloof op te bouwen en te versterken. Vader, zo hebben we zoveel om u groot te maken. En als we al deze dingen noemen, gaat het eigenlijk alleen maar om uw grote daden die we willen vieren. En die we willen laten zien. Vader, maak van onze gezin. Maak van onze familie. Geef dat we liefde hebben voor onze broers en zussen. En geef dat we ervoor gaan. In Jezus' naam bidden we dit van u. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen.
Ja, dankjewel.
Ik vind het toch wel goed om dit te lezen. Ik geloof dat God mensen gebruikt om ook een boodschap aan ons duidelijk te maken. En waar Marianne mij steeds scherp op houdt, altijd maar weer, is dat Marianne tegen mij altijd zegt: Jezus zegt, ik kom heel gauw terug. Schrijf ze hier op een briefje. Hè? Jezus zegt, ik kom heel gauw terug. Maar enkele mensen zijn er maar op voorbereid. En toevallig had ik gisteren een gesprek met iemand. Als je kijkt naar deze tijd, wat er allemaal gebeurt, dan denk ik ook wel eens een keer, voor mij zijn we redelijk dicht bij het einde. Ik weet het niet hoor. Maar ik geef het maar gewoon even aan u mee. Ja, dankjewel Marianne, voor deze mooie woorden. Ja? Om jou te troosten. Oh, mooi. Ja. Een van die jongens van die gasten van het startweekend, ga even staan. Waar zijn jullie? Kijk, daar heb je een paar van die gozers. Daar. Hè? Daar. Heel goed. Je hebt een ontzettende hoeveelheid werk verzet. Heel erg bedankt voor jullie inzet. En geweldig wat jullie daarin mochten betekenen voor de gemeente. Heb ik nog iets vergeten, denken jullie? Wat vonden jullie ervan? Dan gaat er gecollecteerd worden. En erg bij u aanbevolen om ook te geven voor de verkondiging van het evangelie. En te geven voor Villa Klarendal. Het gemeentestichtingsproject hier in Arnhem. Zoals u ziet was het gisteren een enorme vette stormbaan. En eigenlijk had ik nog wel wat meer broeders en zusters over die stormbaan willen zien gaan. Ik zie zo iemand zitten en denk, ah, lijkt me wel leuk om jou eens ook over die stormbaan te zien gaan. Maar goed, hè? Volgende keer misschien. Dat is echt leuk. Goed, laten we gaan staan. Gaan we zingen met elkaar. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Over de Marriott Scores. Welkom, Lucie. Nou, dat het kort duurt, maar kort, zo je mag rustig blijven staan.
Ja, het duurt maar kort. Ik ben Lucie Schipstra en ik wil graag even heel kort iets zeggen over de Marriott Scores. Die gaat op vrijdag 7 oktober weer van start, hier in Arnhem. De praktische informatie kunt u vinden in het kerkblad of op de website. Ik wil hier vooral graag zeggen en even benadrukken dat het heel erg leuk is om mee te doen aan de Marriott Scores en waardevol. Wij hebben dat tenminste zelf wel zo ervaren. De cursus biedt je de gelegenheid om 8 avonden lang samen te zijn, tijd voor elkaar te maken, aandacht voor elkaar te hebben. En samen met z'n tweeën door te praten en na te denken over allerlei belangrijke onderwerpen in je huwelijk. Nou, wij denken eigenlijk dat het voor alle echtparen wel goed kan zijn om aan zo'n cursus mee te doen. Het is echt een investering voor je huwelijk. We hebben het 2 keer nu georganiseerd, deze cursus. En in die tijd waren het vooral echtparen van tussen de 30 en 45 jaar. Maar naar ons idee is het waardevol in allerlei fasen van je huwelijk. Dus ook als je 25 jaar bent of 55 of 65 of misschien zelfs wel 75, kan het nog steeds mooi zijn om zoiets samen te doen. Dus ik zou zeggen, geef je op en geniet ervan.
Goed, laten we tot slot van deze dienst ons hart richten op God en om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal en zo mag ik jullie deze wereld insturen. Er is koffie en waar gaan we koffie drinken, Gijs? Buiten, heel goed, de zon schijnt, hè? We gaan buiten koffie drinken en dan kunnen we lekker even bouwen aan onze familiebanden.